Te weten dat de Heer bij ons is, ook bij ons vandaag, in ons midden. We zijn, of we staan op een belofte, als we samen zijn in de naam van de Heer Jezus, dan is Hij hier, in ons midden, ook in ons huis. Evert heeft al een paar keer iets gezegd over profeet en we hebben een hele lange mededeling gekregen van Helena. Over, die was natuurlijk veel te lang, hè? En dat heeft te maken met volgende week, want volgende week is het thema preek over de profeten. En ik heb iets doorgestuurd naar Jacob, maar ik was niet zeker, is hij nou met vakantie of zo, maar het is al doorgekomen. Maar om u van dienst te zijn, die lange mededeling, wel met een beetje huiswerk dus. Dat heb ik op papier en dat leg ik straks achteraan neer. U mag dat niet laten liggen, hè? Ja? Ik weet niet, is dat duidelijk? Nee, het is nog vakantie, schoolvakantie, maar toch, het is zo goed om ons ook, dat is ook de bedoeling met het thema preek het hele jaar door. Het is een afsluiting van het Oude Testament en daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. Maar het is de bedoeling om daar toch bewust mee bezig te zijn. En volgende week, dus één zondag over de profeten. Weet u hoeveel dat er zijn? Hoeveel profetische boeken er zijn in de Bijbel? De profeet, ja, en Eli zegt het al. Er zijn vier, wat we noemen, grote profeten. En 12 kleine profeten. En natuurlijk, als ik u zeg, lees het even door. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Hè? Maar daarom om u te helpen. Dit is om u een beetje te helpen om toch daar een klein beetje in te verdiepen. Met een paar korte bijbelgedeeltes uit de profeten en een paar vragen. Waar je ook met elkaar over kan spreken. Dus dit leg ik straks naast of achteraan neer. Dan kunt u het meenemen en doe er iets mee. En dat komt dus ook, heb ik nu begrepen van Helene, het komt toch nog op de mail ook van Jacob. Maar wat erop komt, dat staat ook op dit papier. En ik heb nu het voorrecht om 2 zondagen achter elkaar te spreken. Ik had met Jacob ook afgesproken, dan kan ik iets combineren. En ik wil vanmorgen u meenemen naar een profeet. Kan eigenlijk niet anders, hè? Als een kleine voorbereiding op volgende week, de thema preek. En ik wil u meenemen naar een van de grote profeten, Elia. En om iets van zijn leven te zien, ik had dat idee al vorige week. En ik ben ook, wat Elia betreft, tot de conclusie moeten komen. Ik kan maar heel weinig over Elia zeggen, want er staat zoveel in Gods woord over Elia. Een man die zoveel heeft meegemaakt, zo door God gebruikt is. Hij werd in de Joodse traditie wordt hij ook een groot profeet genoemd. En dat is niet op basis van waar wij ons onderscheid maken. Ons onderscheid groot en kleine profeet is gebaseerd op de lengte van de Bijbelboeken. Maar Elia was in de Joodse traditie een groot profeet. Niet alleen op dat moment. Maar de traditie zegt dat Elia verschijnt in verschillende gedaantes, ook na zijn leven. En er is een traditie die zegt dat, Joodse traditie, maar ook in onze christelijke wereld wel bekend, dat Elia een keer bij ons langskomt. En als je aan tafel zit met de hele familie, dan zit u 1 lege stoel. Dat is een stoel voor Elia. Dat is een Joodse traditie. En wij hebben het in de christelijke wereld ook wel een beetje overgenomen. Alleen we weten niet meer goed wat we daarmee moeten doen. Maar het is de verwachting dat Elia langskomt. En het was eigenlijk wel een mooie traditie. Omdat die bepaalde mensen dat de profeet, die zo dicht bij God was, ook langs zou komen. Ook God is bij ons. En Elia is ook gekoppeld aan de Messias. En aan de komst van de Messias. Ik moet dat ook toch even lezen. Ik ga niet met u lezen in Malachi. Of zal ik, ja, ik zal het toch even doen. Toch even nemen. Malachi. U weet natuurlijk dat direct te vinden in de Bijbel, toch? Ja, dat is makkelijk, hè? Malachi, dat is het laatste profetische boek in het Oude Testament. Dus ja, heel makkelijk. Malachi 4, vers 5, daar staat: zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Ziet u, Elia wordt gekoppeld aan de Messias. En als we lezen in Matteüs 17, het volgende Bijbelboek, hè, Matteüs 17. Dat is toch best een tekst waar je wat vragen bij kan stellen. En de Heer Jezus die legt het uit, Matteüs 17, vers 10... Vanaf vers 10, en zijn discipelen vroegen Jezus, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Rare vraag eigenlijk. Hè? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Dat is wat Jezus zegt over Elia, Johannes de Doper. Ik geef het maar mee om over na te denken. Elia, een groot profeet in de Joodse traditie, die een bijzondere positie had. De verheerlijking op de berg. Daar zien de paar discipelen die bij Jezus zijn, die zien twee mensen, twee verschijningen. Heel merkwaardig. Het heeft met de verheerlijking van de Heer Jezus te maken. Wie zijn dat? Die twee? Mozes en Elia. Mozes en Elia. Heel merkwaardig, wonderlijk, want de discipelen die herkennen Mozes en Elia. Er waren geen foto's van. Maar ze herkenden hem. God is zo groot, zoveel groter en zoveel wonderlijker dan wij kunnen bedenken. Nu, wie was Elia? En ik neem u gewoon mee naar enkele momenten in zijn leven. En als u de Bijbel openslaat, 1 Koningen 17. En ik lees af en toe een paar teksten in deze hoofdstukken. 17, 18 en 19. Eigenlijk weten we niet veel van Elia. Hij kwam uit Tisbe. Dat is een stadje. Maar er is niets bekend over zijn ouders. Of welke stam hij kwam. Maar hij kwam uit Tisbe. Er is ook niets bekend over zijn roeping. Hoe kwam hij daar? En dan begrijpen we ook dat er staat in, als u kijkt naar 1 Koningen 17. Daar ga ik een paar versen lezen. Er staat, en Elia, de Tisbiet uit Tisbe, uit de inwoners van Gilead, dus dat is de streek, zei tegen Agab, dus plotseling is daar een profeet en die spreekt tegen Agab. Zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op, op mijn woord. Dat is nogal wat, hè? Daarna kwam het woord van de Heere tot hem, tot Elia opnieuw. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken, ondanks dat er geen regen is, komt. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Kunnen we iets zien over Elia uit deze paar vreemde teksten, vreemde geschiedenis? Een profeet is een man of een persoon, kan ook een vrouw zijn, die God zoekt. En dat deed Elia ook, er staat hier. En dat is een geweldige stelling eigenlijk. De God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Ach, is het belangrijk om te weten wie zijn ouders waren of van alles over Elia? Eigenlijk niet. Het is belangrijk om te weten, hij was een man die voor Gods aangezicht stond. Wat houdt dat in? Nu, zijn leven maakt het wel een klein beetje duidelijk. Een man die gericht was op God, zijn aandacht was op God gericht. Dat is een profeet en dan staat er dat hij deed wat God van hem vroeg. Hij deed hem wat God zei. Staat in vers 2 en 3. Daarna kwam het woord van de Heer opnieuw tot hem. Ga weg van hier en keer u naar het oosten. Dat is misschien het meest belangrijke, maar God zegt tegen hem iets en er staat er, hij deed het. In vers 5, hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. Dit is misschien wel de basiswaarde van een profeet, of ook als wij, in het Nieuwe Testament is sprake van profetische gaven, die we mogen nastreven, ontwikkelen. En dan zullen we leren om doen wat de Heere zegt. Is dat zo moeilijk? Ja, dat is niet zo eenvoudig. Doen wat de Heere zegt, dat is de profeet. Hij heeft geleerd om te luisteren naar God. Luisteren naar God. We zullen ook straks zien, het is ook voor Elia niet zo eenvoudig, niet zo evident, dat hij iedere dag zomaar even de stem hoort. Luisteren naar God, dat is voor ons ook niet zo eenvoudig. En dan, de profeet laat zich sturen. Hij wordt gezonden naar Agab. Hij wordt gezonden naar Agab. God zegt tegen hem, ga naar Agab. En spreek, geef hem die boodschap door over de tijd dat het niet zal regenen. God kan een profeet zenden. Ik hoop er straks nog wel iets meer van te zeggen, maar kan God ons zenden? Kan God ons gebruiken? Zijn we bereid om ons te laten gebruiken? Elia laat zich zenden, laat zich sturen. Hij wil het niet, daar zien we straks nog iets over. Hij wil het niet zelf doen, hij wil gehoorzamen. Dat is zo cruciaal als ik bruikbaar wil zijn in de handen van de Heere. En dan gaat hij naar Krit, de beek Krit, en daar komt hij bij die weduwe. En dat is een hele mooie stukje geschiedenis. Ik ga het niet lezen, omdat ik wil u eigenlijk maar aanmoedigen om het zelf te lezen. En dan zie je hoe God wonderlijk zorgt voor hem. Dus er komt een hongersnood. Droogte, hongersnood. We weten nu een klein beetje wat droogte is, ook in ons land. En het heeft nog geen echte gevolgen, maar daar wel. En dan is hij bij die weduwe die voor hem zorgt. En dan sterft de enige zoon van deze weduwe. En dan staat er in 17 vers 20, hij riep de Heere aan. Dat is misschien niet zo bijzonder. En toch wel bijzonder. Is dat hetzelfde als gewoon bidden? Wij bidden of danken voor het eten of voor de dienst en na de dienst. Dan zeggen we weer dank u wel en zegent u ons maar, Heren. Maar als je ziet wat dit betekent voor de profeet om te bidden. Hij riep de Heren aan. En dat is een bijzonder gebed. Er staat er in vers 22. De Heren luisterde naar de stem van Elia. Elia is wel een man van gebed. Hij heeft ontdekt dat het spreken met God, dat is iets wat heel intensief is. Wat heel concreet is en heel reëel. Misschien heb ik het nog wel eens gezegd, maar wij zijn vaak gewend om te bidden. Ook in een bidstond, dan komen we met ons lijstje. En we bidden en ook in ons dagelijks leven hebben onze wensen, onze verlangens, die brengen we bij God. En dat hebben we gedaan en dan gaan we met de dag beginnen. Hè? Dan gaan we gewoon verder. Maar de Bijbel leert dat bidden met God, dat kan zo intens zijn, dat kan ook iets uitwerken, dat is ook de bedoeling. En Elia bidt, hij roept de Heere aan en zijn gebed is indrukwekkend. Hij zegt, vers 20 nog een keer, Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? Dat is nogal wat, om dat tegen God te zeggen. Dat, Heere God, hebt u die zoon van de weduwe gedood? Waarom hebt u dat gedaan? Dat is heel heftig. En dan, hij strekt zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan opnieuw en zei: Heer, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. We kunnen nog zien, in het Nieuwe Testament ook, Elia was aanhoudend in zijn bidden, intensief. Hij kent zijn positie, maar hij kent ook de macht van God. En hij roept de Heere zo aan. En dan staat er in vers 22, de Heere luisterde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug. En het werd weer levend. Een wonder. Een geweldig wonder. Als je het leest, dan denk je, ja, maar als er dingen door mijn gebeden niet gebeuren, bid ik eigenlijk wel intensief genoeg? Bid ik wel met verwachting? Want Elia, die ging ervan uit, God gaat iets doen. Als je dit probeert in te denken wat hier gebeurt. Hij strekt zich uit over dat kind. Ik weet niet precies hoe dat ging, maar hij liet het niet los en hij liet God niet los. En het kind werd weer levend. Elia is een geweldige man van gebed. Daar ben je van onder de indruk. En dat is ook wat in het Nieuwe Testament zegt, in Jacobus 5. Dat gedeelte over dat de oudsten kunnen bidden voor iemand die ziek is, die ernstig ziek is, en dat God genezing geeft. En dan wordt de vergelijking gemaakt met Elia. Elia was een gewoon mens, zoals wij, zoals u en ik. En hij bad en de regen kwam terug. Het gaat over dit stukje uit de geschiedenis. Maar als je dan goed leest, dan zie je dat het wel intensief is. Het was niet zomaar dat Elia bad en zei: Heren, ja, het mag weer regenen, want ik heb het tegen Agab gezegd. Op mijn woord, zegt Elia, gaat het opnieuw regenen. Maar als het zover is, als Elia gaat bidden, wat Jacobus 5 ook zegt, gewoon mens, je mag bidden en dan komt de genezing in Jacobus 5. En dan staat er eigenlijk, als je het leest, Elia ging binnen om regen en hij stuurde zijn knecht naar boven. Hij moest kijken, komt er al iets? Is er al iets te zien? En de knecht komt terug. Nee, niks te zien. En zegt Elia, ga nog maar een keer. En Elia bidt. En dat gebeurt tot 7 keer. En pas na de zevende keer kijken, uitzien naar wat God doet, komt de knecht terug en hij zegt, ik zie een wolk. En dan weet Elia, het gaat gebeuren, de regen gaat komen. Man van gebed, wat een wonderlijke man van gebed. En toch is hij, zoals Jacobus zegt, een gewoon mens zoals wij. Nu, wat is het probleem als we terug naar 1 Koningen 17 gaan? Het probleem, de zonde van het volk is, Agab is een verschrikkelijke goddeloze koning. Er was geen slechtere koning in de geschiedenis van Israël. In hoofdstuk 16 vers 30 staat het, hij was slechter dan wie dan ook. En hij leidt het volk. Hij laat zich inspireren door zijn vrouw Izebel. Dat is ook een bekende naam natuurlijk. Je zal toch maar getrouwd zijn met een vrouw als Izebel. En die stimuleert hem naar de Baal, naar het goddeloze. En het volk weet niet wie te kiezen. Het volk moet Agab volgen. Ze zouden God moeten volgen. Maar ze kunnen niet kiezen. En daar komen we bij een typisch probleem. Hoofdstuk 18, vers 18, 21. Er staat, als Elia de strijd aangaat tegen de Baals. En als hij voor het volk staat, dan zegt hij, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en hij zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. En dan staat er, maar het volk antwoordde hem niet één woord. Wat een dramatische situatie als deze profeet voor het volk staat. En dan zegt hij, jullie hinken op twee gedachten. Dat is de oorzaak van de machteloosheid van het volk, van de zonde van het volk. En eigenlijk is dat heel herkenbaar. Als we luisteren naar de Heer Jezus die zegt het regelmatig, dat als we hem niet volgen, wie volgen dan wel? Als we niet voor hem zijn, dan zijn we tegen hem. We worden ook als volgelingen van Jezus voor de keuze gesteld. We volgen of Jezus, of volgen we eigenlijk de wereld. Door wie laten we ons beïnvloeden? Door Jezus, door zijn woord of door de Satan die de heerser is van deze wereld en ons ontzettend veel te bieden heeft. Ik denk dat we allemaal beseffen, wij leven in een ongelooflijk welvarende cultuur, rijke Westen. We hebben alles, we hebben niets tekort. Natuurlijk zijn er ook mensen die minder hebben, die arm zijn, maar eigenlijk hebben we alles. Want ook iemand die heel arm is, die heeft ook een kleuren tv in zijn huis staan. We hebben een overvloed. En die welvaart, die overheerst ons ook. Er komt zoveel op ons af, zoveel wat we kunnen doen. We kunnen zoveel tijd geven aan alles wat de wereld, deze maatschappij te bieden hebben. En we hebben niet in de gaten dat de Satan is die onze gedachten wil vasthouden en wil vullen en ons bezig wil houden. Wij zijn mensen die kunnen bezig zijn met alles. Overal hoor je, wij zijn mensen die het druk hebben. He, ken je dat? Wat druk. In ons gezin, onze kinderen. We hebben deze week weer een beetje geproefd wat het is. We hebben een soort klein kinderweekje gehad met een paar kleinkinderen. En dan zijn we ook heel dankbaar. Weet je wanneer, als ze weer weg zijn. Maar we hebben enorm genoten van die kinderen. Maar het is inspannend en dan word je in beslag genomen. En dus, ja, we zijn maar grootouders, dus ja. En een weekje, ach, dat gaat ook nog wel, hè. Wat was deze zomer, de tweede week. Maar het is geweldig dat het kan. We zijn dankbaar dat we dat kunnen doen, het is mooi. Maar dan zie je ook iets van de drukte van het leven, van gewone gezinnen met kinderen. En er is van alles voor de kinderen. Ik zie het bij onze kinderen. Onze kinderen die hun kinderen hebben, onze kleinkinderen hebben. Die gezinnen die druk zijn, want er is van alles voorzien. De kinderen kunnen aan sporten, muziek en allerlei dingen die ontzettend goed zijn voor ze. En de kinderen, de ouders hebben druk, want ze moeten hierheen en daarheen. En we worden ontzettend geleefd door wat de maatschappij ons eigenlijk voorhoudt. Maar weet je dat de Satan de overheerser is van deze wereld? En wij hinken soms om twee gedachten. We zouden op een rustig avondje tijd kunnen maken voor de Heer, voor zijn woord. Maar er is ook, we hebben ook nood aan ontspanning. Dus er is ook al een film op tv of een dvd. En, het is zo gemakkelijk om te profiteren van alles wat deze maatschappij ons te bieden heeft. Dit was ook het probleem bij Elia. Het volk hinkt op twee gedachten. En dan komt die krachtige Elia, want hij is zeer krachtig. En hij houdt het volk voor wat er mis is. Jullie maken geen keuzes. En dan het dramatische is, het volk antwoordde hem niet één woord. Ze accepteren dat ze op twee gedachten hinken. En dat ze niet kunnen kiezen. En dan komt dat indrukwekkende verhaal, geschiedenis van de strijd op de Karmel. Dat is misschien het meest interessante verhaal om te lezen uit de Bijbel. Ik ga het niet lezen, lees het maar thuis. Maar dan zie je dat dat Elia de profeten van de Baal en Astarte uitnodigt. Het zijn in totaal 850 priesters op de Karmel. En hij daagt ze uit. Als jullie God, Baal, leeft, laat hem dan vuur geven om het offer te verteren. En u weet wat er gebeurt. Die priesters zijn de hele dag bezig om te roepen en te schreeuwen. Ze raken in geestvervoering, staat er. In trance, geestvervoering. Ze gaan helemaal uit hun dak. En ze pijnigen elkaar en er gebeurt niets. En dan komt Elia. Die gaat het offer brengen. En hij laat het offer in gereedheid brengen. En er moet veel water over. En dan bidt hij tot God. Dat God vuur stuurt uit de hemel. En dat gebeurt. En dan ziet het volk opnieuw hoe machtig hun God is. Hun God, de God van Israël. De God die hen uit Egypte heeft verlost. En dan worden die priesters, die worden allemaal gedood. En het volk gaat terug naar de Here. Een ongelooflijke gebeurtenis. En die iets laat zien van de macht van God. Van de autoriteit van de profeet. De profeet die heeft een geweldig moment. Stel je voor dat je dat mag meemaken. Zo'n gigantische overwinning. De Satan wordt verslagen, letterlijk. Al die priesters van Baal gedood. En het volk keert zich opnieuw terug naar God. Geweldig. Ze gaan opnieuw achter de Here aan. Wat een overwinning. En wat gebeurt er dan? Dan raakt Elia in een diepe depressie. Het is ongelooflijk. Agab, die moet ook terug naar huis. Na alles wat gebeurd is. En dan komt bij zijn vrouw, die Jezebel. En dan zegt wat er gebeurd is. Het zijn haar priesters. Die zijn vermoord. Die zijn gedood. En Jezebel, die wordt razend. En ze laat Elia weten. Vandaag nog zul je hetzelfde lot ondergaan als mijn priesters. Je zult gedood worden. Dan zou je toch zeggen, Elia, Jezebel, daar heeft toch niks mee te maken. Alle priesters zijn gedood. Maar Elia, die raakt in een depressie. Toen hij dat hoorde, hoofdstuk 19, vers 3, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij vluchtte voor zijn leven. Hij ging weg. Hij kwam in Beersheba terecht. En daar gaat hij liggen onder een bremstruik. En hij zegt, voor mij hoeft het niet meer. Laat mij maar sterven. Kun je het voorstellen? Depressie? We leven in een tijd in onze geweldige maatschappij is er ontzettend veel stress en burn-out. En mensen kunnen niet verder. En helaas ook zelfmoorden zijn hoog in onze maatschappij. Onder jonge mensen is het in België het hoogst van Europa. Tieners. Dus we kennen dat. Stress, burn-out. Maar Elia, kun je het voorstellen, Elia? En die gaat daar onder die struik liggen. En hij zegt tegen God, laat mij nu maar sterven. In vers 4, daar staat, hij zelf liep een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Kun je het voorstellen? Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heren, want ik ben niet beter dan mijn vader. En dan ging ik onder een bremstruik liggen, slapen en zie, dan gebeurde toch iets. Een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. En hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. Hij had het niet begrepen. De engel van de Here staat er. Weet u wie dat is in het Oude Testament? De engel van de Here. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Wat mooi hè, als je heel diep zit en het ergens niet meer ziet zitten. Dank voor je getuigenis, Nicole. Je hebt heel wat meegemaakt met het verlies van je man. En dan komt de engel van de Heer, Jezus, die komt bij ons. Hij kwam voor de tweede maal, raakt hem aan en maakt hem wakker en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. En dan staat hij op en hij drinkt en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Is daarmee de depressie gedaan? De burn-out? Nee, nog niet. Hij ziet het nog niet echt zitten. En dan komt er dat ongelooflijk mooie pastorale gesprek van God met Elia. En daar leren we God kennen, hoe hij is. We zien al iets van Gods grote liefde. We zien iets van Gods grote kracht door Elia. Door die overwinning op de Karmel. Maar dan ook de liefde van God. Als hij het niet meer ziet zitten, dan komt de engel van de Heer, Jezus, komt bij hem. En hij geeft hem te eten. Goed eten, want hij kan 40 dagen kan hij wandelen, lopen, gaan naar de Horeb. En dan staat er, dat ga ik wel eens voor een stukje met u lezen. Hoofdstuk 19, vers 9. Dat gesprek, het pastorale gesprek van God met Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem. En God zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Wat doet u hier, Elia? Maar God komt erop terug. Ik ga nog even verder lezen. En Elia zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaar gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Wat een gigantische klacht van Elia. Hij is eigenlijk zo diep ontgoocheld en teleurgesteld. Hij zegt: ik heb alles voor u gedaan, Heere. En kijk, wat is het resultaat? Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven. Naar vers 11, maar God zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote sterke wind die bergen spleet, dus een geweldige storm, en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind, in de storm. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde en naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. Als je dat allemaal goed bestudeert, dan is het iets heel vreemds. God had tegen hem gezegd: kom naar buiten uit die grot, ga op de berg staan. En eigenlijk zegt God: ik wil je ontmoeten. En God doet van alles. Die verschrikkelijke storm en een enorm gebeuren moet dat geweest zijn. De rotsen sprongen kapot. Er komt een aardbeving. Er komt een vuur. En Elia ligt in de grot. Blijft zitten in de grot. Die grote profeet. En dan komt er het suizen van een zachte stilte. En dat hoort hij. En genadig, hij hoort dat. Dus toen Elia dat hoorde, toen beseft hij: God is hier. En dan komt hij pas naar buiten. Hij kwam niet toen God het tegen hem zei. Maar nu komt hij naar buiten. En dan komt er weer die stem van God. En dat is een hele mooie vraag. God zegt: wat doet u hier, Elia? Alsof God dat niet wist. Wat doet u hier? Het is een vraag aan Elia, wat ben je nou eigenlijk aan het doen, Elia? Wat doe je? Je bent de profeet, wat doe je hier? Wat ben je aan het doen? En als je het helemaal leest, dan zie je dat Elia opnieuw met dezelfde klacht komt. Hij gaat het nog een keer zeggen, hij gaat nog een keer klagen. Hij zei, dus nog een keer, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald. Dus hij herhaalt, en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben achtergebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Weer die klacht. Maar wat betekent die vraag van God? En dat is iets wat mij eigenlijk enorm geraakt heeft. Wat doet u hier? Wat ben je aan het doen, Elia? Elia wordt eigenlijk stilgezet door God, door deze wonderlijke ontmoeting. En God komt bij hem. Elia was dus de man, zoals hij zijn klacht laat zien. Hij heeft zich geweldig ingezet voor de Heere. Hij heeft alles gedaan, zijn leven gegeven, alles gedaan. En dan ligt hij daar en dan zegt God eigenlijk tegen hem, Elia, wat ben je nu aan het doen? Wat doe je nou hier? Wat ben je aan het doen? Is dat iets wat herkenbaar is? Wij zijn soms ongelooflijk druk bezig. We worden nauwelijks stil. En misschien in een stil moment, dan hoor je de stem van God die zegt, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ik weet, er zijn mensen in gemeentes die, ja, die zijn in gemeentes, maar die zijn druk bezig met van alles en nog wat. En misschien staat God bij die mensen een keer stil en zegt, wat doe je nou eigenlijk? Doe je nog iets voor mij? Waar ben je? Wat doe je? Er zijn mensen in gemeentes die ongelooflijk zich inzetten en alles gaat voor de gemeente. Kan niet beter, niet beter. En dan komt God ook bij die mensen en die zegt, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Zal het kunnen? Dat God je helemaal stilzet. En misschien ben je teleurgesteld. Er zijn mensen die zijn teleurgesteld die zeggen, ik bied mijn diensten aan, maar het is niet nodig. En dan ben je eigenlijk een beetje kwaad. Ach, wat is dat toch hier? En ik wil iets doen, maar ik ben niet nodig. Ze kunnen me niet gebruiken. En dan ben je boos. En dan komt God, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Misschien moet je niks doen nu. Of misschien, als je helemaal niks doet in Gods koninkrijk, dat God ook bij je komt en zegt, wat doe je? Waarom doe je niks voor mij? Ik sprak van de week met een jonge man, maar het is iemand die ik als jonge man kende in het Gentse. Een actieve jonge man en ik sprak hem deze week. Hij was geen jonge man meer, want hij zei dat hij 57 is, dus ik ben niet jong meer natuurlijk. En ik vroeg hem, wat doe je nu? Hij was verhuisd, al lang geleden. Waar ben je nu? Wat doe je in de gemeente? Ik ga niet meer naar een gemeente. Wat is er gebeurd? Nou, er komt een stukje verhaal, teleurgesteld in de leiding van een gemeente. Hij was niet meer nodig, hij mocht iets niet meer doen wat hij graag wilde doen. En hij moest iets doen wat hij niet graag wilde doen, een heel verhaal. En hij komt nergens meer. Dat is een Elia-ervaring. Dan ga je klagen. Ja, joh, God, je komt met het verhaal, met je prachtig verhaal. Wat indruk maakt op anderen. Ja, ik doe niks meer. Hij komt nergens meer. En er was geen gesprek meer mogelijk over, er is toch wel iemand boven je. Je hebt toch wel God gekend. Je hebt Jezus gekend. Nee, helemaal niet meer. En hij leefde zijn eigen leven. Had het goed. Weet je. Had er niemand meer nodig. Bij zulke mensen komt God ook op een dag. En zegt, wat doe je eigenlijk met mij? Wat doe je nu nog? Zoals hier bij Elia. Als de Heer bij ons komt en ons misschien bij iets bepaalt. Iets wat je helemaal niet fijn vindt, niet goed vindt. Je bent ook misschien teleurgesteld. En je bent daar boos en wrok. En dan komt God bij je. Wat doe je eigenlijk? En nogmaals, het wonderlijk is, als je dit pastorale gesprek leest, dan zie je die klacht, Het is echt een grote klacht van Elia. En God als de grote pastor, hij gaat er niet eens op in. Hij geeft geen antwoord. Is dat niet wonderlijk? Dat is pastoraat. Want God ziet veel verder dan Elia. En hij ziet, de bediening van Elia is helemaal niet voorbij. Hij heeft nog iets te doen. En dan zegt hij, vers 15, de Heer zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg. Ga maar terug. Dat zal niet maar gezegd worden. Je bent helemaal vol van je eigen gelijk. In wat voor situatie dan ook. Je zegt, nou heren, het gaat helemaal verkeerd. Dit kan niet meer. Of, nou ja, noem maar op wat je allemaal hebt waar je in teleurgesteld bent. Waar je in teleurgesteld bent tegenover God. En God zegt er helemaal niks van. Je gaat er helemaal niet op in. Hij zegt, keer maar terug. En hij stuurt hem door. Kon God dat nou niet zeggen in het eerste moment, onder die bremstruik, daar lag Elia toch. Maar dan geeft God hem te eten. En dan pas 40 dagen later, wij hebben niet zoveel geduld meestal, 40 dagen later, dan komt God opnieuw. En dan komt hij echt tot de kern van de zaak. En dan geeft God hem een stukje nieuwe bediening. Ik ben nu klaar met je. Ik heb nog iets anders voor je te doen. Helemaal anders dan Elia verwacht had. Dat gebeurt ook soms. En ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring. Soms dan heb je plannen en verlangens. Je wil dit doen en dat doen. En dan wordt iets afgebroken. En dan ben je ook boos. En ontgoocheld. Ik had zo'n mooi plan voor u. Voor uw gemeente. En dan wordt het afgebroken. Ben je boos. En dan kost het even tijd. En dan komt God en zegt, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? En dan moet je opnieuw gaan zien, Heer, ja, wat wilt u? Maar is dat niet mooi van onze Heer, van Jezus, die onze leidsman is, van God die onze Vader is? En dan stuurt hij Elia door. Ik ga het niet meer lezen natuurlijk, want de tijd is al lang voorbij. Maar lees het maar, dan heeft God nog een heel stuk bediening voor Elia. Wat is Elia een groot profeet, die zo door God gebruikt werd. Maar hij was ook een gewoon mens. Hij kende burn-out. Hij zag het niet meer zitten. Hij wilde eigenlijk dood. Dat hebben wij ook soms. Maar God wil hem niet dood, want God heeft een plan met hem. Wat geweldig als je probeert af en toe zo'n ontmoeting met de Heer te hebben. Wij zijn vaak druk bezig, zoals die ontmoeting van God met Elia. Er was die storm, die verschrikkelijke storm. Er was die aardbeving, het vuur. Maar God was er niet in. We willen soms liefst allerlei wonderen en tekenen van God zien. Spektakel, dan zien we God. En dan is de stilte en daar is God in. En dan spreekt hij. Zoals hij met Elia deed, zo wil hij dat ook met ons doen. Dat is de uitdaging om hoe je leven ook is. Misschien begrijp je iets helemaal niet. Dat kan best, dat zal best. Maar het heeft geen zin om boos te worden. Maar laat God maar die vraag aan je stellen. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Waar ben je? En dan zal God de weg wijzen. Amen. Heere God, ik wil u danken dat u echt een wonderlijk God bent. U bent een pastor. U begrijpt ons. Heere, ik prijs uw naam. En ik bid u, Heer, dat u dat zo doet voor een ieder van ons, zoals we hier zijn. Dat u ons echt leidt. U leidt ons door onze teleurstellingen heen, door onze bange momenten heen. U geeft ons zo'n grote vreugde, Heere. Wat geweldig. Zoals ook bij Elia. En Heere, zo mogen we gewoon een stukje van u zijn. En u bekendmaken, Heere. Ik loof en ik prijs uw naam. Heer, gaat u maar met ons door, Heere. Zoals u dat deed bij Elia. In de naam van Jezus. Amen.